Goedenavond gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee G. Mulder uit Kootwijk voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Lucas 11 en Lucas 18. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 20 oktober aanstaande. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. De collecten, er zijn vanavond 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de onkosten van Ebenezer. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Onze voorzang in deze dienst is Psalm 139, vers 2. Geomringd mijn gaan en liggen gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. De kerkraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen van Psalm 147 en daarvan het derde en het zesde vers. Het derde vers: zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En het zesde vers: de Heer betoont zijn welbaar aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, de versen 3 en 6. kerk van alle tijden en plaatsen doen aan uw belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, het eerste vers, na de belijdenis van ons geloof. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij nu de Heer in het gebed en laten we bidden om de kracht van de Heilige Geest. Heer in de hemel, u die in Christus een vader wilt zijn voor al uw kinderen, wij danken u dat we hier vanavond samen mogen zijn om opnieuw op deze zondag uw woord te horen. U wilt er toch grote dingen mee doen. Dat hebt u toch zelf gezegd. Waar twee of drie vergaderd zijn, ben ik in het midden. En dat is zo rijk als u erbij bent. Heer, dat is van grote waarde, want u hebt dit middel uitgedacht om verloren mensen zoals wij zijn bij Christus te brengen. En dan zijn we met veel meer hier bij elkaar. Heer, en wilt u zo ons allen meenemen door middel van uw woord en brengen bij hem. Uw lieve Zoon, die hebt u gegeven tot in de kruisdood toe. En dat evangelie, die goede boodschap, ja, die is zo groot, dat is niet in woorden uit te drukken wat dat eigenlijk inhoudt. Ja, u hebt van eeuwigheid af gedachten van vrede gehad en u hebt dat heilsplan uitgedacht om uw Zoon te geven. Voor verloren mensen zoals wij zijn. Hij in onze plaats. Heer, en geef dat wij dat vanavond ook ontdekken. Jong en oud. En vooral ook de jongeren. De kinderen. Heer, en die hebt u toch in het bijzonder op het oog. Het komt er niet op de jongeren af. De Satan gaat rond als een briesende leeuw. En de afval is zo groot. Maar gelukkig dat er kinderen en jongeren zijn die u hebben lief gekregen. Dat is uw werk en dat werk van u gaat ook in Bruchem door. Heren, dat is vanwege uw trouw. Ja, u stelt trouw tegenover onze trouw. Ontrouw. Ontrouw bij ons. Maar bij u trouw. Liefde. Heren, en dan leert u ons bidden. Want daar willen we vanavond bij stilstaan. Dat het gebed zo nodig is. Vooral ook met het oog op die grote dag dat uw zoon zal weerkomen. En de tekenen van de tijd waarin we leven, die wijzen erop dat die dag toch dichterbij komt. Hoe lang het nog zal duren, dat ligt in uw hand. En dan mogen we elkaar opwekken. Om steeds maar weer te vragen. Maranatha, kom, Heer Jezus, ja, kom, haastig. En dat is een gebed ook, wat dwars tegen ons ingaat. Eigenlijk willen wij hier altijd blijven. We weten dat het niet kan, dat we ook moeten sterven. We weten dat uw zoon zal weerkomen. Heer, daarom, doe ons zien op dat koninkrijk van u, daar gaat het uiteindelijk om. Want als uw zoon weerkomt, dan zal uw koninkrijk in heerlijkheid verschijnen. En er geen onheil zal die stad verstoren, dat hemels Jeruzalem. En zullen we daar wonen? Nou, dat kunnen we hier aan meten of de Heer Jezus waarde voor ons heeft gekregen. Hierin dat we ook eerlijk ons hart erop onderzoeken. Wilt u zo uw zegen geven? Wilt u zo overal zijn waar uw woord wordt verkondigd? U haalt ze overal vandaan en dan bidden we ook vanavond voor het zendingswerk, voor het evangelisatiewerk. We blijven bidden voor Israël, want voordat uw zoon weerkomt, zullen zij erkennen dat Jezus de Messias is. En Jood of Heiden, we kunnen alleen door hem zalig worden. Heere, geef dat wij hem te zien krijgen met ogen van het geloof. Dan raken we niet op hem uitgekeken en dan mogen we ook uitzien, vol verwachting, naar die grote toekomst. Hier, en als we dan ook horen van rampen, oorlogen, nu ook weer in Noord-Syrië. Wat een leed wordt daar ook weer geleden. Hier en op zoveel plaatsen meer op deze wereld. En orkanen die over de aarde gaan. En ook weer nu in Japan. Hier en dan vraag u, geef dat wij erop letten en dat wij er ons ook door laten gezeggen. Heer, zo bidden we u om uw zegen, zo bidden we u om de kracht van uw geest. En die hebben we zo bij nodig nu wij uw woord gaan, spreek uw woord, gaan beluisteren, dat ons hart ervoor open gaat, voor het eerst of opnieuw. Heer, dan kunnen we ook de nieuwe week in, want die belofte van u, dat geeft hou vast. Daar rust het geloof op. Wilt u zo het geloof werken in onze harten en waar het door uw genade mag zijn, versterken. Verheerlijk u zelf. Dat vraag u, drie enige God, dat u de eer zal ontvangen, ook van deze dienst. En dan vraag u dat voor ons hier in de kerk, zegen ons, maar ook zij die naar hier niet konden komen. U kent de omstandigheden, de ouderen, de zieken, die meeluisteren via kerkradio of op andere wijze deze dienst beluisteren. Heer, wilt u in allen nabij zijn. En zo roepen wij u aan en vragen u. Heer, maak het vol en rijk. Maak het ook vanavond, als we straks de kerk uitgaan. Dat het dan roemt in ons hart, Heer, dat u nu ook mij op het oog hebt gehad. Dat u ook mij doet komen. Ja, en dan raken we er nooit in uitgeleerd. En dan mogen we komen met lege handen. Ja, dan mogen we komen met de belijdenis van onze schuld. Maar dan is er vergeving. Dat bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. om het dan uit uw mond te horen. Heer, wilt u dat alstublieft geven? U bent verlost. Ik heb u wel gedaan. Wij vragen het u. In Jezus' naam. Uit genade. Amen. Wij openen nu Gods woord. En we gaan eerst lezen Lucas 11, de eerste 13 versen. En daarna onze tekst in Lucas 18, de eerste 8 versen. Dat is onze tekst. Lucas 11. En we lezen hier het woord van God als volgt. En het gebeurde, toen hij, de Heer Jezus, ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en u zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Tot zover Lucas 11. En dan onze tekst in Lucas 18. En hij, de Heer Jezus, sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Omdat ze niet uiteindelijk komt en mij in het gezicht slaat. En de Heer zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Hoewel hij hen soms lang laat wachten, ik zeg u, dat u hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Dit is het woord van God. En bij dat laatst gelezen schriftgedeelte willen we stilstaan in de prediking. Maar dan krijgt u eerst gelegenheid om uw gaven te geven. Van harte in uw overvaardigheid aanbevolen. De Heer zegen u en uw gaven. En dan gaan we zingen van Psalm 34, het tweede en derde vers. Tweede, kom, maakt God met mij groot. En de derde, zij sloegen het oog op God. Psalm 34, de versen 2 en 3. Thank you. Gemeente, wachten duurt lang. Ik denk dat we dat allemaal wel weten. En ook de jongens en meisjes. Ja, als je bijvoorbeeld een kinderverjaardag neemt, dan kan het zijn dat een kind er al een paar weken van tevoren mee bezig is. En dat hij de nachten gaat tellen. Ja, dan duurt het vaak lang. Trouwens, als een bruidspaar gaat trouwen, ja, dan zien ze er ook naar uit. En dan kan het voor hun gevoel ook lang duren. Maar als dan die dag er is, nou, dan is al dat wachten vergeten. Maar nu wat betreft dat wachten op de komst van Jezus Christus. Hij zal weer komen. Dat heeft hij beloofd. En de discipelen die dachten dat ze die dag zouden meemaken. Maar het is al een kleine 2000 jaar geleden dat de Heer Jezus daar stond op de Olijfberg en naar de hemel ging. En dat die engel zei, zo zal hij terugkomen. Ja, hij komt. Wanneer? Nou, dan lezen we duidelijk in de Bijbel dat we niet moeten gaan rekenen. Want de mensen die die dag hebben geprobeerd te berekenen, die zijn er allemaal de fout mee ingegaan. Die dag valt niet te berekenen, maar hij komt. Hij komt. En letten we op de tekenen van de tijd waarin we leven, dan moeten we toch constateren, kom dichterbij. Ja, wachten duurt lang. Maar wat moeten we dan doen in die wachtenstijd? Nou, dat leert de Heer Jezus ons vanavond, waken en bidden. Ja, bidden. Wat is dat? Ja, dat is spreken met God. Weet u hoe het is met het gebed? Kijk, en daarom hebben we Lucas 11 erbij gelezen. De echte bidder, die komt erachter dat hij niet bidden kan. Zo was het met de discipelen. Ja, de discipelen, ja zeker, ze hebben gebeden. Dat hadden ze van kind af aan ook geleerd. Maar toen ze de Heer Jezus hoorden bidden, toen was dat zo anders. En toen kwamen ze bij hem met die vraag, leer ons bidden. Ja, en toen heeft de Heer Jezus het volmaakte gebed, het Onze Vader, geleerd. Ja, zeker dat gebed, dat mogen we bidden. Maar nog meer, dat gebed is een voorbeeld voor al ons bidden. Daar moeten wij ons bidden aan toetsen. Ja, wat we moeten bidden. Maar ook hoe we moeten bidden. Dat heeft de Heer ook geleerd. En dat vinden wij in Lucas 18. Daar vinden we twee gelijkenissen hoe we moeten bidden. En die eerste gelijkenis, daar willen we vanavond bij stilstaan. Die gelijkenis die gaat over een onrechtvaardige rechter en een weduwe. En de bedoeling van deze gelijkenis die vinden we direct al in vers 1. En hij sprak ook tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet te moet verliezen. Ja, daarom sprak hij deze gelijkenis tot hen. Ja, bidden zonder ophouden. Dat vraagt de Heere van ons. En dat geldt eigenlijk altijd, maar vooral in die tijd die aan de wederkomst voorafgaat. Ja, de fariseërs die zijn bij hem gekomen, zo lezen we in Lucas 17... En die hebben hem gevraagd over de tijd wanneer dat koninkrijk van God zou komen. Hij, de Heer Jezus, heeft hun vraag heel kort beantwoord, want hij wist dat ze niet in hem geloofden. Maar de discipelen die liepen daar ook mee. En dat wist de Heer Jezus ook. Ja, die fariseeërs en die schriftgeleerden, die herkenden hem niet en daarom heeft hij hem zo kort beantwoord. Maar de discipelen, die gaat hij daarin onderwijzen. Ja, hoe ze daar tegenover moeten staan, tegenover die wederkomst. En hij gaat ook vertellen wat zal er allemaal aan vooraf gaan. Ja, in het laatste der dagen, zo lezen we in Lucas 17, dan wordt de nood steeds groter. En degenen die de Heer hebben lief gekregen, die zullen het zwaar te verduren krijgen. Ja, die zullen moeten lijden. En die zullen dan daarom ook des te meer gaan verlangen naar zijn wederkomst. En nog is het einde niet. Het leven op aarde, dat zal nog veel losbandiger en vijandiger worden. God wordt hoe langer hoe meer losgelaten. De vijandschap tegen de Heer en zijn Christus zal hoe langer hoe groter worden. En dan wijst de Heer Jezus in Lucas 17, lees het thuis maar na. Dan wijst hij erop dat het zal zijn als in de dagen van Noach. En dan vinden we dat ook in Matthäus 24. Matthäus heeft er ook over geschreven. Net als Lucas. Het zal weer zijn als in de dagen van Noach. Nou, hoe was dat? De mensen die leefden toen in grote zorgeloosheid voort, zonder zich er druk over te maken dat ze moesten sterven en dat ze dan voor God moesten verschijnen. Ze leefden vrolijk en vierden feest. En we lezen, zij aten en dronken en men gaf ten huwelijk en men nam ten huwelijk. Men leefde gewoon een eindraak, zonder zich te bekommeren om God. En dan is dat opmerkelijk. Als de Heer Jezus er in Lucas 17 over spreekt, dan voegt hij eraan toe. Het zal ook weer zijn als in de dagen van Lot. Het zal dus weer zijn als in de dagen van Noach. Maar het zal ook weer zijn als in de dagen van Lot. Ja, toen was het al precies eender als in de dagen van Noach. Men leefde in de zonde voort en men dacht niet aan het oordeel. Ja, in die dagen van Noach werd het huwelijk nog in ere gehouden. Nou, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Ze namen ten huwelijk, ze gaven ten huwelijk. Maar in die dagen van Lot werd het nog veel erger. Het huwelijk tussen man en vrouw telde haast niet meer. De homoseksuele relaties, die waren ervoor in de plaats gekomen. Nou, en als wij nou zien op de tijd waarin wij leven, en we letten op die afval, op die rampen waar de Heer Jezus ook over sprak, en we letten daarop hoe men leeft, ja, moeten we dan niet constateren, we leven er al middenin, maar hij komt. En er zal die scheiding vallen. De Heer Jezus heeft gezegd, dan zullen de bokken van de schapen gescheiden worden. Dan zal het erop aankomen. Of je gelooft. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Ja, het zal erover gaan. Of we Christus toebehoren, of in hem geborgen zijn. Ja, en wat is daar nodig? In die tijd voordat Christus weerkomt, blijven bidden, volhouden. Altijd bidden en niet de moed verliezen, zo zei de Heer Jezus. Ja, en daar gaat die gelijkenis over. Dat wordt ons voorgehouden in die gelijkenis. En de gelijkenis, ik denk dat de jongeren dat ook allemaal weten, en ook misschien wel een jongen of een meisje hier in de kerk, Nou, dat is een beeld uit het dagelijks leven wat de Heer Jezus dan neemt om geestelijke dingen duidelijk te maken. Om het koninkrijk van God duidelijk voor te stellen. En daarom vinden we veel gelijkenissen dat de Heer Jezus daar zegt: en het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En dan volgt een beeld uit het dagelijks leven. Nou, hier neemt de Heer Jezus, om ons duidelijk te maken dat we altijd moeten blijven bidden, dit beeld. Een zekere weduwe, ja, die het moeilijk heeft, en een rechter, waar ze steeds weer naartoe ging. Ja, wie die rechter was en in welke stad hij woonde, dat valt niet te zeggen. Het is immers niet een verhaal van een werkelijke gebeurtenis, maar een gelijkenis. Een voorstelling van dingen uit het leven. Ja, de rechter die ons hier voorgesteld wordt, wat voor een man is hij? Ja, de Heer Jezus die schetst hier hoe die man is. Ja, zijn hoedanigheid en aard wordt ons aangegeven. Deze rechter, die had geen eerbied of ontzag voor God. Ook geen angst. Hij hield zich gewoonweg met God en zijn gebod niet op. Hij deed nergens aan. En hiermee is nog niet alles gezegd. Hij rekende niet met God, maar het kon hem ook niet schelen wat de mensen van hem zijn. Ja, het kan zijn dat iemand geen rekening met God en zijn woord houdt, maar dat hij toch wel rekening met zijn naaste houdt, vanwege zijn werk bijvoorbeeld, of dat hij een goede naam wil hebben in de plaats waar hij woont, voor zijn fatsoen. Ja, dat men dan toch wel voor kwade dingen ook terugdeinst. Maar deze rechter niet. Hij stoort zich aan niets en niemand. Hij zegt het ook van zichzelf, zo lezen we in vers 4. Hij gaat er zelfs prat op dat hij God niet vreesde en geen mens ontzag. En ook wat betreft de uitoefening van zijn rechter zijn. Hij is rechter. Hij moet recht spreken. Maar daarbij houdt hij ook niet rekening met zijn geweten, want het kan zijn dat ons geweten ons nog terughoudt van verkeerde dingen. Nou, ik denk dat de jongeren dat ook wel weten, dat je geweten spreekt. En de Heer die waarschuwt in zijn woord ervoor dat we dat geweten van ons niet toeschroeien. Nee, dat heeft een functie. Dat het er ons bij stilzet. Denk erom. Je kunt niet alles zomaar doen wat je wil. Je bent verantwoordingsschuldig tegenover je schepper. Maar deze man, hij houdt geen rekening met zijn geweten. Ook niet wat betreft zijn rechtspraak. Ja, maar waarom is die man eigenlijk rechter? Een rechter die moet toch ook mensen helpen als ze in nood zijn. En dan moet er toch een rechtspraak volgen. Nee, deze man, hij doet zijn werk alleen om eraan te verdienen, om er beter van te worden. Nou, u begrijpt dat zulke rechters een bederf zijn voor een volk. En als u nou hoort van de rechtspraak in vele landen, denk ook maar aan Turkije en andere landen waar een dictator het voor het zeggen heeft, hoe het daar met de rechtspraak is. En dan slaat een schrikje om het hart. Ja, en we vragen ons ook wel eens af, hoe zal het verder gaan met de rechtspraak in ons land? Alles verandert. Ja, als er dan niet rekening gehouden wordt met God, en ook niet met de naaste, Als dan het recht niet wordt gehandhaafd, waar komen we dan terecht? In de verwarring, in de wanorde. En dan gaat die geest, zoals de Heer Jezus die man schetst, hoe langer hoe meer doorwerken, dat God niet gevreesd wordt en geen mens ontzien wordt. Nou, tot zover deze rechter. En dan richt de Heer Jezus onze blik op die andere persoon uit de gelijkenis in diezelfde stad waar deze rechter zijn verblijf had en zijn praktijk uitoefende. Woonde ook een weduwe. Door de dood van haar man heeft ze haar steun en toeverlaat verloren. Ze is weerloos en ze is in nood en ze heeft blijkbaar niemand die het voor haar opneemt. Ja, we lezen in de Bijbel dat de weduwe en ook de wezen Gods aandacht hebben. Dat zij het zijn die geen helper hebben. En dat de Heere zich noemt een vader van de wezen en een man van de weduwe. Ja, en dan moeten we bedenken, in die tijd waren er geen sociale voorzieningen zoals vandaag de dag. En als dan een vrouw weduwe werd en ze had helemaal geen inkomsten en misschien ook een gezin dat ze moest onderhouden, dan viel dat niet mee. En daarom heeft de Heere gezegd, denk om de weduwe. Denk ook daarbij aan de wezen. Ja, nu zijn er die voorzieningen, maar hoe is het in de gemeente van Christus? Denken wij daaraan? Ook aan de weduwe. Dan is er ook vaak dat stille verdriet. En hebben we daar ook oog en hart voor? Nou, die weduwe uit de gelijkenis had niemand die het voor haar opnam, maar wel ondervond ze grote last van iemand die haar onderdrukte en haar het leven moeilijk maakte. Ja, en wat moet ze toch beginnen? Nou, gelukkig, er is een rechter in de stad. Daar denkt ze ineens aan. Nou, naar hem zal ze gaan. En zo komt ze tot deze man. Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Dat is haar vraag. Maar die onrechtvaardige rechter, zoals de Heer Jezus die man noemt, die helpt haar niet. Nee, die vrouw. Waarom helpt hij haar niet? Omdat er aan die vrouw niets te verdienen valt. Die arme weduwe. Maar wat doet zij? Ze komt telkens terug met die indringende vraag, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Maar telkens krijgt ze nul op het request. Hij wilde voor een tijd lang niet, zegt de Heer Jezus. Nou, wat zal ze nu doen? Het is om moedeloos te worden. Steeds weer komt ze terug bij die man, maar die trekt zich van haar nood niets aan. Hij blijft zo koud als een steen. En ze houdt aan. En op treffende wijze laat Gods woord ons zien in het hart van die man. Ja, hij voert een gesprek met zichzelf. En dat is zijn probleem. Hoe komt hij van die vrouw af? Het gaat hem vervelen. Het wordt hem een last. En hij gaat toch verder denken. Ja, zal hij er dan toch maar helpen? Dan is die van haar af. En dat is het enige motief waarom hij haar zal helpen. Niet omdat hij zich verantwoordelijk weet tegenover God. Ook niet dat hij zijn plicht als rechter kent tegenover de mensen. Nee, alleen omdat het zo vervelend voor hem wordt. Iedere keer die vrouw op de stoep. Ja, en hij overlegt. Ja, je weet niet wat ze uiteindelijk nog zal doen. Misschien zal ze op het laatste wel aanvliegen en in het gezicht slaan. Ze houdt maar vol. Daarom, hij zal haar recht doen. Dan is die van haar af. Nou, en zo is het gebeurd. De rechtspraak volgt. En die vrouw wordt in het gelijk gesteld en ze is van haar tegenpartij verlost door haar aanhouden, won deze vrouw het geding wat speelde. En ze kreeg door haar volhouden een rechtelijke uitspraak van die onrechtvaardige rechter die helemaal overeenkomstig het recht was. En wat een heerlijke uitkomst voor die vrouw. Wat een bekroning van haar dapper volhouden. En dan gaat de Heer Jezus de toepassing geven. Hoor, zegt hij, wat de onrechtvaardige rechter zegt, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten. Ik zeg u dat hij hun met spoed recht doen zal. Ja, zegt hier iemand, nou die vergelijking tussen die onrechtvaardige rechter en de Here, dat vind ik toch wel moeilijk. Nou, dan moeten we goed inzien dat de overeenkomst die hier gesteld wordt niet een overeenkomst is van gelijkheid, maar juist een tegenstelling aanwijst. De bedoeling van Jezus is tegen die donkere achtergrond van die onrechtvaardige rechter schijnt dat heerlijke handelen van God de Vader als de rechtvaardige rechter. Ja, zal God dan geen recht doen aan degene die hem aanhoudend vragen? Nou, dan begrijpen we niet het onrechtvaardige en ook niet dat harde en dat weigerachtige van die rechter is van toepassing op God. Wel, die rechter die gaf uiteindelijk gehoor aan dat aanhoudende verzoek van die weduwe en de aanhouder wint. Ja, maar die wint, zo maakt de Heer Jezus duidelijk, ook bij God. Ja, en dan vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis met het oog op de wederkomst, waar die al in Lucas 17, het hoofdstuk wat eraan vooraf gaat, over heeft gesproken. Zo zal God ook zeker recht doen. Ja, daar kun je van op aan. Hij is de hoorder van de gebeden. Ja, zegt hier iemand, maar het lijkt wel alsof de Heere mijn gebed niet hoort. Ja, toch, het aanhoudend gebed zal hij horen. En verhoren, maar op zijn tijd en op zijn wijze. Veel zekerder dan dat deze rechter uit de gelijkenis toch die weduwe ter wille was, zal God verhoren wie in geloof hem aanroepen. Er staat met nadruk, zal God dan? Zal de Heer dan achterblijven? Ja, maar hoe zit het dan, zegt hier iemand, ik heb zo de Heer gebeden, bijvoorbeeld een kinderloos echtpaar. We hebben zo gebeden of de Heer ons een kindje wilde geven. En we hebben het niet gekregen. En hier zegt de zieke, ik heb zo gebeden of de Heer mij beter wilde maken. En ik weet dat de Heer niets te wonderlijk is. En ik heb het gevraagd aan de Heer. Maar ik ben nog ziek. Ja, maar hoe zit het dan? Hoe zit het dan? Ja, er zijn toch wel gebeden waarvan gezegd moet worden, ik heb niet gekregen waar ik om vroeg. Ja, maar wat is bidden? Ja, dat is dat spreken met God. En over het bidden en ook over het aanhouden bidden en over de zekerheid van de gebedsverhoring lezen we heel veel in de Bijbel. Ja, bidden, spreken met God, dat is de gemeenschap met God oefenen. Die relatie die God geeft door het geloof. Ja, die,
Die moet onderhouden worden. En daar wil de Heer het gebed ook voor gebruiken. Kijk, waar het leven met God is, daar kan het gebed niet meer gemist worden. En ik denk dat de jongens en meisjes hier in de kerk ook wel weten van Daniël, dat Daniël liever de leeuwenkuil in gaat, dan dat hij het gebed moet missen. Dat is onmisbaar geworden voor hem. Waar geloof is, daar is het gebed onmisbaar geworden. Ja, wat is dat bidden? Is dat God allerlei verzoeken doen? Wie het bidden alleen zo ziet, die maakt een conclusie als God zijn of haar gebed niet beantwoordt. Niet in die zin verhoort dat je krijgt waar je hem vroeg. Ja, dan. De Heer die wil het niet. Die wil het toch mij niet geven. Ja, de Heer Jezus, hij zegt hier niet tot ons in deze gelijkenis. In alle omstandigheden houd maar vol. En uiteindelijk ontvang je toch wel verhoring op alle gebeden. Nee, het kan zijn. Het kan zijn dat de Heer er zelf een eind aan maakt. Denk maar aan Mozes. Mozes die wilde toch graag het land Kanaan in. Hij heeft het uit de verte gezien. Ja, meer niet. Maar hij wilde er zo graag in. Maar dan zegt de Heer, als hij daarom vraagt, verschillende keren, spreek mij niet meer over die zaak. Nee, Mozes, dat kan niet. De Heer maakt er een eind aan, dat bidden om deze zaak. En Paulus, die had die doorn in het vlees. Wat dat geweest is, we hebben deze ervan in 2 Korinthe 12, maar dat kan iets lichamelijks geweest zijn. Het was in ieder geval wel voor hem een geestelijke strijd. Het was alsof een engel van de Satan hem met vuisten sloeg en hij heeft de Heer gebeden. Heer, wilt u alsjeblieft die toorn wegnemen? Nee, zegt de Heer. Die blijft. In die zin verhoort de Heer zijn gebed niet. En toch krijgt hij verhoring. En Paulus die schrijft erover. Welke verhoring? Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het was Gods bedoeling dat Paulus, die zoveel heerlijks had meegemaakt, daar niet mee wat zou worden, dat hij daar klein onder zou blijven. Ja, we moeten goed bedenken dat God God is en dat wij mensen zijn. En dat God regeert. En dat hij veel beter weet wat goed voor ons is dan dat wij dat weten. Dat Gods weg toch de beste is. Nee, dat zien we hier in het leven niet altijd zo. Weet u wanneer we het wel te zien krijgen als we bij de Heer thuis mogen komen en de Heer zal vragen, heb ik me ooit vergist in je leven? Dat de Heer de eer zal ontvangen. Heer, u hebt me nooit vergist. Het was allemaal nodig om me bij u te brengen, om het tot geloof te brengen en om mij bij u te houden. Ja, dan kan de Heer in zijn vaderlijke goedheid ons dingen onthouden die wij hem vroegen, omdat hij wat beters voor ons heeft weggelegd. Ja, in deze gelijkenis leert de Heer Jezus ons dat wij altijd bidden moeten zonder ophouden en niet de moed verliezen. We mogen dus niet de conclusie maken dat die bidder altijd op iedere gebed krijgt waar hij om vroeg. Nou, we denken weer aan Mozes en Paulus. Maar dan denk ik ook aan Gods zoon, daar in Gethsemane. Dan bidt hij daar. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij was ook echt mens. Moet hij die beker gevuld met de toorn van God op het hele menselijke geslacht, moet hij die drinken? Hij die altijd zijn vader heeft lief gehad, die altijd zijn vader heeft gehoorzaam. Moet u niet denken dat hij die niet wilde drinken. Want hij voegde direct aan toe, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als het aan uw wil is, dan zal ik hem drinken. En het was Gods wil. Een andere weg was er niet om zondaren zalig te maken. Hij heeft die beker gedronken tot de laatste druppel toe. Ja, onverhoorde gebeden. Jazeker. Dan krijgen we niet altijd waar we om vroegen. En toch, de Heer hoort en verhoort. Dan kan het zijn dat die onverhoorde gebeden ons nog meer aan de Heer verbinden dan verhoorde gebeden. En het echte bidden, dat maakt niet slap en moedeloos. En dan wordt de Heer niet van onrecht beschuldigd. Dan zien we bij Mozes en bij Paulus die overgave. Weet u welk gebed de Heer altijd verhoort? Het gebed om genade. En genade is genoeg. En dan zegt de Heer ook in dit verband: bid en u ontvangt, klopt en u zal open gedaan worden. En als een zoon zijn vader vraagt om brood, dan zal die vader hem toch geen steen geven. Nou, zoveel te meer zal die hemelse vader zijn heilige geest geven. Degene die hem erom bidden. En die heilige geest hebben ze nodig. Dat gaat boven alles uit. Ja, en dan schenkt de Heer genade om Christus wil. En dan geeft de Heer dat vertrouwen. Dat hij zijn weg met je gaat. En dan is dat altijd niet gemakkelijk. Nee, dat kan zoveel strijd geven. Ja, bidden. En dan denk ik aan Petrus die dan schrijft: werp al uw zorgen, werp al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. En dan schrijft Paulus dat ook in verband met de wederkomst. Want uw tegenpartij, in de gelijkenis horen we die vrouw spreken van haar tegenpartij. Maar weet u dat in de Bijbel de Satan ook zo genoemd wordt? Nou, die tegenpartij, zegt Petrus, die gaat rond als een briesende leeuw. Kijk eens om je heen. Hoe gaat hij rond? En vooral, wat probeert hij die jongeren van God af te trekken? Zeg, jongelui, ik hoop dat jullie staande blijven. Dat geeft strijd. Maar wie de Heere echt nodig leert krijgen, ja, die mag ook weten: de Heere zal mij bewaren en kracht geven in die strijd. Die zal mij ook moed en kracht geven om het vol te houden. Ja, de Heere is die rechtvaardige rechter. Ja, er is zoveel nood in de wereld. Als we dan ook zien op mensen die vervolgd worden. Neem bijvoorbeeld Open Doors, dan hoor je er ook steeds weer van, die vervolgde kerk. En wat moeten die mensen niet meemaken? En dan kan het als je hart opkomen: kan God dat nou allemaal maar toelaten? Hij zal recht doen. Maar op zijn tijd, op zijn wijze. Ja, dan zegt de Heer Jezus in deze gelijkenis: zal God de rechtvaardige rechter dan geen recht doen? Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten. Is dat denkbaar? Nee, dat kan niet. Nou, zegt hier iemand, nou gaat het over de uitverkorenen. En dat vind ik zo moeilijk, hè? De uitverkiezing. Dat is zo onbegrijpelijk. Jazeker, dat is onbegrijpelijk. Maar waarom spreekt de Heer daarover in zijn woord? Om ons duidelijk te maken dat hij, de heilige God, mensen haat in deze wereld. En dan is God niet een God van willekeur. Denk dat niet. Het is zijn liefde. Onbegrijpelijk voor ons verstand. Hij redt mensen. Haat ze deze wereld. En dan beginnen we bij de doop. Je bent gedoopt. Jij bent gedoopt. Heeft dat niet te maken met de verkiezing van God? Zijn we beter dan anderen? Nee, de Heer, hij heeft ons apart gezet. En dat we dat woord van God mogen horen. Dat we toch nog naar de kerk zijn blijven komen, terwijl zoveel hebben afgehaakt. Ja, dat is Gods werk. En hoe kun je nou weten of je uitverkoren bent? Nou, dan zegt Calvijn, dan ga je maar voor de spiegel van Christus staan. Want het is verkiezing in Christus. Wil je weten of je uitverkoren bent, dan ga je dat eens eerlijk naar, heb je de Heer Jezus nou dan eerlijk krijgen? En hier staat in de gelijkenis, wil je weten of je uitverkoren bent, dan ga je eens na hoe je gebed is. Is dat een aanhoudend gebed? Ja, want zo worden ze genoemd. Die dag en nacht tot de Heer roepen. Ja, hoe is het met ons bidden? Als dat nog alleen maar een verlanglijstje is en niet een bidden zoals de Heer geleerd heeft ook in het Onze Vader, dat het om zijn eer moet gaan en dat we dan ook leren bidden niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja, en wat betreft die wederkomst, ik zeg u dat hij hen met spoed recht zal doen, met spoed, nee, niet onmiddellijk. Want er staat er iets tussen, hoewel hij hen soms lang laat wachten. Ja, de Heer wacht met die dag. Maar daar heeft hij ook zijn bedoeling mee. Maar dan moet er nog worden toegebracht. Als dat werk van God klaar is, dan wacht de Heer echt niet langer. Calvijn zegt ook ergens, als je de zon 's morgens op ziet komen, dan mag je weten, God is nog bezig om mensen toe te brengen tot een gemeente die zalig wordt. Kijk, daar is de Heer mee bezig. Ook hier in Bruchem, Kerkwijk en Dalwijn en Nederhemert erbij. Hieraan kun je het weten, we zitten hier in de kerk. Dat is een bewijs. De Heer laat dus zijn woord horen. Hij is nog bezig om mensen te trekken uit de wereld en te brengen tot Christus. Ja, de Heer wacht. Want er moeten er nog worden toegebracht. En als dat getal vol is, ja, dat komt vol. Want de Heer maakt het koninkrijk vol. En dat doet hij door zijn geest en woord. En als dat koninkrijk vol is, dan wacht de Heer niet langer. Dan zal hij komen. Dan zal hij komen. Maar dan is de vraag, wie zal God dan recht doen? Nee, hij is de rechtvaardige rechter. En dan zal al dat onrecht wat er hier op de aarde is, tot een eind gekomen zijn. Hij zal recht doen, dat is de vraag niet. Waar de gelijkenis mee eindigt. De vraag is niet, zal hij recht doen? Hij zal recht doen. En we hebben het zojuist ook beleden. Dan komt Jezus weer om te oordelen de levenden en de doden. Ja, dan zal hij de bokken van de schapen scheiden, dan zal die grote scheiding ervallen. En dan is dat de vraag, ook voor vanavond, staan we nu in het geloof of buiten het geloof? Want hoe eindigt de Heer Jezus dan deze gelijkenis? Zal ik dan geloof vinden op de aarde? En nou heel persoonlijk, zal die geloof vinden bij u, bij jou, bij mij? Ja, maar het geloof kan ik mezelf niet geven en de andere kan ik me ook niet geven. Wil de Heer je dat niet geven? Is er hier iemand die zegt, nou, de Heer wilde mij dat niet geven? Ik zou haar zeggen, nou, sta dan maar op en vertrek maar. Want je liegt. De Heer wil niets liever dan ons allemaal het geloof geven. En zo is hij nog aan het werk. Ook hier in Bruchem. Hij wil het geloof werken en versterken, dat ik hem niet meer kan missen. Dat ik hem mag kennen als mijn heiland en zaligmaker. En hij biedt zich aan. En neem dat maar weer mee naar huis. Hij wil uw redder zijn. U zaligmaker. Zal ik geloof vinden? Ja, de Heer zal het vinden. Want daar zal hij zelf voor zorgen. Maar die vraag, die dwingt ons tot zelfonderzoek. Als ik nog buiten het geloof sta. Hij wil het je geven. Leef zo niet verder. En als je dan werkelijk mag geloven, de Heer Jezus is mijn redder, mijn God. Volhard erin. Bid zonder ophouden. Want dan horen we de Heer Jezus ook met het oog op de wederkomst in Matteüs 24 zeggen. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Amen. We gaan ervan zingen. We gaan zingen. Psalm 96 en daarvan het zesde en het negende vers. Psalm 96, het zesde en het negende vers. Danken en bidden. Heer in de hemel. Vader van alle barmhartigheid. In de Heer Jezus uw Zoon. Wij danken u voor dat heerlijke evangelie. En dat we tot u mogen bidden. Dat u naar ons horen wilt. Wat is dat een wonder. Als u gezegd zou hebben. Ik wil niets meer met die mensen die mij verlaten hebben te maken hebben. Ik wil niet naar hen horen. Dan hadden we niets te zeggen gehad. Maar, Heere, u legt uw oor te luisteren. Ook hier in uw gemeente Bruchem, Kerkwijk, En de Albijnen en iedereen met aan. Luistert u. Of hij of zij u nodig heeft. En dan is dat uw werk. Want een biddend leven, dat is uw werk. Heren, en u weet uw eigen werk hier, ook hier wel te vinden. En laten we daar eerlijk ons hart op, onderzoeken. Dat we nagaan, hoe is eigenlijk ons bidden? Neem daar de tijd voor en wat vragen we dan? Heren, en ook met het oog op de wederkomst. Ja, u zult met spoed recht doen. Ja, als die dag, daar is die dag die u bepaald hebt, dan zult u met spoed recht doen. Maar ondertussen laat u wel wachten. En dan moeten we de moed niet verliezen. Heren, daarom geef dat volhardende gebed. Dat het volhouden. En heren, doe ons uitzien naar die grote toekomst. En u weet hoe de vervolgde kerk daar naar uitzien. En u vragen, kom Heer Jezus, ja kom haastig. En de martelaar onder het altaar in de hemel, die bidden ook, hoe lang nog. Maar hij komt om daar te richten. Uw zoon, ja die zal straks verschijnen als de grote rechter. Maar dan heb ik vanavond mogen horen, hij wil ook vanavond onze redder zijn. En dan kunnen we hem onder ogen komen. Heer, ga zo met uw gemeente hier. En dominee van Zetten en dominee van de Wind, wilt u ze bezielen met uw Heilige Geest en gedenk hen. En wilt u hun werk ook hier zegenen. Ja, stel ze tot de rijke zegen en dat ze er zelf ook in gezegend worden. En dat vraag u ook voor de mannenbroeders van de kerkraad. En allen die hier een taak hebben als korster, als organist, in het jeugdwerk. We dragen de hele gemeente aan u op. Hier en ja, dan wordt ook altijd weer die band gevoeld. Die hier ook is gekomen. Dat wij ruim 45 jaar geleden hier mochten beginnen in Nieuw-Wijngaard. Heren, en dat werk gaat nog door. En dan is het niet van een mens te verwachten, het is alleen van u te verwachten. En zo bidden wij u, Heren, zegen uw woord. Vergeef het verkeerde wat er ook was in spreken en in luisteren. Ga zo met ons, ook degenen die met vakantie zijn gegaan. In verband met de najaarsvakantie wilt u die straks ook weer thuis brengen in gezondheid. En Heren, zo wacht alles op u en vooral de jongeren. Houd ze vast, Heren. En geef ze gebed. Bidden. Een machtig wapen. De Satan die gaat rond als een briesende leeuw. Maar dan geeft u uw kerk, die wapens, uw woord, het gebed. Heren, hoor ons en blijf ons nabij. Gedenk ook hier uw gemeente, ook de komende week. Geef u zegen voor het tijdelijke en eeuwige leven. Ja, dat vraag u. Niet omdat we iets verdiend hebben of dat we ergens recht op hebben. Maar dan, zo leert u bidden. Nou, we weten, we hebben nergens recht op. We vragen het u omdat er bij u genade is. En die genade is betaald door de Heer Jezus. En aan die genade hebben we genoeg. En er valt alles van de wereld bij weg. Dan gaan we daarin roemen. Heren, wij vragen het u. In Jezus' naam. U dankende. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 31. De verzen 15 en 17. Psalm 31. De verzen 15 en 17.
vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.